Ons hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die toekomst tot in het binnen kan, en die niet varen laat te werken zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij ons loflied zingen. Uit Psalm 66, het derde en vierde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Uit Psalm 66, vers 3 en 4. Psalm 25, het vijfde vers. We zingen deze na de wet des Heren. Louter goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren faam. Psalm 25, vers 5. Hoort nu Gods gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijver God, die de misdaad der vaderen bezoekt en de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zal de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En deze 10 woorden heeft onze Heer Jezus Christus niet alleen samengevat voor ons, maar ook als hoge priester vervuld. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter. Samen nu bidden. Groot en heilig God, Vader in onze Heer Jezus Christus, gij roept ons in dit uur tot het diep geheimenis van de ontmoeting met u in uw woord. Wij verstaan dat we u niet rechtstreeks kunnen ontmoeten zoals mens tegenover mens, maar dat gij vanwege uw heiligheid uzelf verbergt in het gewaad, in de gestalte van uw woord waarin gij spreekt. En zo roept gij ons tot u als uw kinderen om toegang te vinden tot het huis van de Vader. Wij beleiden u dat wij daarbij onrein zijn. Ja, wij sluiten de ogen en wij vouwen de handen om, biddende tot u te komen en tot u te zeggen dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken. en om u te vragen of u ons niet verstoten wilt, zoals wij verdiend zouden hebben en zoals ook het oordeel zou voltrokken zijn, als niet uw enig geboren zoon, uw enig kind, gekomen was om onze onreinheid weg te dragen. Groot zijt gij, o God, en boven alle dingen te prijzen, dat gij ons deze zondagmorgen zo bijeenbrengt als uw gemeente. We mogen dit als een geschenk ervaren en ontvangen. En we bidden u dat wij door de verzoening van onze zonden heen komen mogen tot die ongekende vreugde van de ruimte, de vrede en de vrijheid van het kindschap Gods. Opdat we staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrij maakt. Heere, laat uw evangelie dan voor ons betekenen. Het woord van vrijspraak en verlossing. Het woord ook waarin heel ons leven wordt opengelegd. Waarin wij niets hoeven achterhouden, waarin alles aan het licht wordt gebracht, alle verborgen uithoeken en schuilhoeken. We vragen u om uw grote gave van de liefde in Christus uw Zoon. Dat wij daarmee in aanraking mogen komen. Dat wij daardoor vernieuwd worden in ons leven. Wij vragen u dit omdat het rijk van de boze om ons heen en in ons verwoest worden. En uw koninkrijk worden uitgebreid. Daarin mogen wij u danken, Heer, dat u met zoveel, ook jonge mensen en kinderen, in uw huis bijeen zijn. Laat het geheim van de zondagmorgen niet in onze handen zijn en daarin verloren gaan. Wil gij het voor ons bewaren en doe ons drinken van het water des levens. Doe ons uw woord verstaan en het indrinken als levend water, zodat wij geheel vernieuwd onze levensweg mogen vervolgen. Dit bidden wij u in de naam van uw Zoon, opdat gij, o Vader, Zoon en Heilige Geest, verheerlijkt worden in uw naam, boven alle naam, nu en tot in eeuwigheid. Amen. De schriftlezing, gemeente, is eerst uit het Oude Testament, Exodus 29 vanaf het 36e vers. Exodus 29 bij vers 36. Het woord van God in Exodus 29 bij het 36e vers. Gij zult ook desdaags een var van het zondoffer bereiden tot de verzoeningen, en gij zult het altaar ontzondigen door er een verzoening over te doen. En gij zult het zalven om het te heiligen. 7 dagen zult gij verzoening doen voor het altaar en zult het heiligen. Als dan zal dat altaar een heiligheid der heiligheden zijn. Al wat het altaar aanroert, zal heilig zijn. Dit nu is het wat je op het altaar bereiden zult. 2 lammeren, die eenjarig zijn, desdaags, gedurig. Het ene lam zult je des morgens bereiden, maar het andere lam zult je bereiden tussen de 2 avonden. Met 1/10 deel meelbloem, gemengd met 1/4 deel van een hin gestoten olie, en tot dronkoffer 1/4 deel van een hin, wijn tot het ene lam. Het andere lam u zult gij bereiden tussen de 2 avonden, gij zult daarmee doen gelijk met het morgenspijsoffer, en gelijk met het dronkoffer daarvan, tot een lieflijke reuk. Het is een vuuroffer voor de Heere. Het zal een gedurig brandoffer zijn bij uw geslachten, aan de deur van de tent der samenkomst voor het aangezicht des Heeren. Al daar zal ik met u komen, dat ik al daar met u spreek. En daar zal ik komen tot de kinderen Israëls, opdat zij geheiligd worden door mijn heerlijkheid. En ik zal de tent der samenkomst heiligen als ook het altaar. Ik zal ook Aaron en zijn zonen heiligen, opdat zij mij het priesterambt bedienen. En ik zal in het midden van de kinderen Israëls wonen. En ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben. Die hen uit Egypte land uitgevoerd heb. Opdat ik in het midden van hen wonen zou. Ik ben de Heere hun God. Hier eindigt onze eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament, de brief, de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1 vanaf vers 13. De schriftlezing uit het Nieuwe Testament is 1 Petrus 1 vanaf het 13e vers. Daarom, opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, wees heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, hem die zonder aanneming des persoons oordeelt naar het ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, die wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, omdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebben dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde. Zo hebt elkander vurig lief, uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort, en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en het bewaren. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking is uit deze tweede schriftlezing, 1 Petrus 1, vers 18 en 19. Dat is opnieuw een tekst uit het Nieuwe Testament die in verband staat met de vreze des Heren, waarover wij al enkele zondagen met elkaar mocht te spreken. De tekst is 1 Petrus 1 vers 18 en 19, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Wij gaan zingen als inleiding daarop uit de 49ste psalm, het tweede en derde vers. Onze gaven zijn voor de diaconie. Een gewone diaconiecollecte wordt er nu gehouden. En straks bij de uitgang is de collecte bestemd voor de kerk, voor de instandhouding van de eredienst. Heel hartelijk in uw liefde aanbevolen. Komende zondag hoopt voor u voor te gaan om 9:30 de eerwaardier Hogendijk uit Nunspeet, om 7:00 dominee Abma uit Putten. Dan is de diaconiecollecte 's morgens bestemd voor het werk van de reclassering. En dan persoonlijk dat wij vanaf komende woensdag 12 augustus tot vrijdag 28 augustus afwezig zijn uit de gemeente, omdat wij een reis hopen te leiden naar Israël en Jordanië. Mocht in uw gezin zich iets voordoen, kunt u zich in verbinding stellen met een van de ouderlingen. Wij zingen uit Psalm 49, het tweede en derde vers. Gemeente, deze zondagmorgen zijn we hier in de kerk samengekomen met vele jonge mensen en heel veel kinderen in ons midden, om met elkaar te luisteren naar een tekst, een woord uit het Nieuwe Testament, waarin het gaat over het wandelen. Zo wandelt in vrezen de tijd van het inwonen. In deze tijd van het jaar, in onze vakantie, krijgt het wandelen soms meer aandacht dan in andere delen van het jaar. En laten we daarmee beginnen, daarbij aanknopen. Je zou kunnen zeggen dat apostel Petrus, als hij hier over wandelen spreekt, het hele leven van een mens daarin beschrijft. En daarbij zijn twee dingen wezenlijk. Een wandeling, vooral met kinderen, is erg fijn als je een doel hebt. Als je met elkaar afspreekt van tevoren, daar gaan we naartoe. Dat is het einddoel. Dan wandel je gericht. Je hebt iets voor ogen. Tweede plaats is erg belangrijk dat je bij dat wandelen zoveel mogelijk alles achterlaat wat je kan hinderen. Dus zware lasten om mee te dragen. Dat je dus niet onnodig gehinderd wordt door zware dingen die je tijdens het wandelen moet meesjouwen. En het zijn precies deze twee dingen eigenlijk waar het in onze tekst over gaat. Over het leven van een mens, het leven van de gemeente van Christus onderweg. Dat is dus dat we in ons leven duidelijk een doel voor ogen hebben. Dat we weten waar wij naartoe wandelen. En vervolgens dat we daarbij niet onnodig Dat is eigenlijk de kern van onze tekst. Want er wordt gesproken over het woord verlossing, vrijding. Denk maar gewoon aan een wandelaar die een zware last van zijn rug laat afgrijpen. En die dan ongehinderd, spontaan en bevrijd zijn weg vervolgt. De gemeente van Christus wordt hier vergeleken met een wandelaar onderweg. Onderweg, dat wordt dan omschreven met de tijd van onze inwoning als bijwoners en vreemdelingen op aarde. Want het feit dat we onderweg zijn, dat betekent dat we in deze wereld zelf niet thuis zijn, niet eigenlijk horen. We zijn er middenin gesteld, toch telkens, met name op de zondag, wordt ons het heel diep aangezegd, hier zijn we niet wezenlijk thuis. We wandelen verder. Zoals het volk Israël in de woestijn. Geleid door de wolkenvuurkolom. Altijd onderweg. Zoals Abraham. Het woord van God komt in zijn leven. En hij kan niet anders meer dan de pinnen van zijn tent los in de grond slaan. Hij kan nergens een stenen gebouw neerzetten. En het enige wat Abraham op aarde heeft uiteindelijk is een lege ruimte. Dat is zijn graf. En onderweg. Onderweg, zegt Petrus, roepen wij onze hemelse Vader aan. Wandelen wij als een kind dat de Vader aanroept. Dat wordt zo omschreven. Indien je dat een Vader aanroept, hem die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd van een inwoning. Het aanroepen van onze hemelse Vader als we onderweg zijn. En hij oordeelt naar een ieders werk zonder aanneming des persoons. Dat betekent, en dat is meteen al een geweldige onderdekking, dat betekent dat God niet ons aanziet, de een boven de ander stelt, dat hij de een voortrekt boven de ander. God oordeelt een ieder naar zijn werk. En dat werk, dat wil hier in het verband heel duidelijk zeggen. Het geloof in de Heer Jezus Christus zijn Zoon. Kijk, dat is tegelijk die bevrijding, dat afnemen van die last van ons leven. Het geloof in Christus wil eigenlijk zeggen dat je dan pas kunt wandelen. neergedrukt als je bent als zondaar door de last van je verleden, kom je nauwelijks een stap vooruit. Het geloof in Christus betekent bevrijding. Het betekent namelijk dat de eigenlijke last van het leven door hem is gedragen. En wie dat gaat verstaan, die weet zich ontspannen door het leven te gaan. En dat wordt door Petrus omschreven met de volgende woorden. Wetende, en al begint onze tekst, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is. En nu wordt het naast elkaar gesteld, het wandelen in het geloof in Christus en de ijdele wandeling. En de ijdele wandeling, dat is nou precies zoals een mens van zichzelf in deze wereld buiten het paradijs aan het wandelen is. En dat is een heel duidelijk woord. Ijdel, om dat aan een kind duidelijk te maken, dat betekent in de Bijbel eigenlijk blazen van zeepbellen. Ik heb het voorbeeld wel eens eerder gebruikt. Een zeebel die prachtig schittert in de zon met alle kleuren van de regenboog. Maar het duurt maar heel even. Het spat uit elkaar en er blijft niets, er dan ook niets van over. Dat is ijdel. Leeg, zonder inhoud, er zit niets in. Verlost uit uw ijdele wandeling. Laten we eens nadenken. Wat is een mens dus, zegt Petrus, buiten het geloof in Christus om? Hij wandelt ijdel. Die wandeling stelt niets voor. Of zoals we begonnen zijn, er zit geen doel in. Er is geen doel voor ogen. Het betekent eigenlijk dit. Wandelen, ijdel wandelen, dat is rondlopen in een kring, in een cirkel. En steeds weer bij hetzelfde punt uitkomen. Ja, dat is de mens buiten het paradijs, buiten God. Je ziet steeds weer jezelf bij hetzelfde punt uitkomen. Je komt eigenlijk nooit verder. En velen van u zullen dit nu zo precies herkennen in hun eigen leven. Dat ze zeggen, ja, dat is het nou eigenlijk. Wat mijn levensstrijd vormt. Soms denk ik dat ik een eind verder ben gekomen. En als ik dan terugzie, moet ik ineens zeggen, ik ben weer bij hetzelfde punt terug. Namelijk bij mezelf. We komen steeds weer bij onszelf uit. En dat wandelen, als je dat op een kaart zou uittekenen, betekent dan ook zomaar in cirkels rondlopen en steeds weer bij hetzelfde punt uitkomen. Er is geen doel, er is geen eigenlijke weg die naar een doel voert. Je komt bij jezelf uit en daarbij wordt die last die je dan meedraagt toch elke keer zwaarder. Dat is de last van ons verleden. Dat is wat we met dat ene woord zonde aanduiden. Want elke dag maken wij die last zwaarder. Het is een wanhopige strijd om zelf daarvan je te bevrijden. Dat groeit aan. Straks bij de kinderoppas zagen we die kleinste kinderen van de gemeente daar zo in de wagen liggen. Zo heel klein, teer mensenleven. En van die kinderen is al gezegd dat ze een last meekrijgen, in zonde ontvangen en geboren zijn. En je kunt niet dat van je afschudden. En dat is ook de eigenlijke nood van de mensheid en diepste. Ook als je jong bent. En er misschien niet zo bij stilstaat zoals ouderen wel eens zeggen. Hoewel, dat je ervaart, mijn leven beweegt zich in die cirkels. Ik kom altijd maar weer bij mezelf terug. En ik voel hoe ik niet echt ontspannen naar een doel kan wandelen. Een weg kan vervolgen. Waarheen zijn we op weg? Dan zeggen de mensen in hun meest sombere momenten, we zijn op weg naar de dood. Er is niets zekerder dan de dood. Vanuit het evangelie weten wij, gemeente, dat hebben we ook tot elkaar gezegd, dat het natuurlijk niet waar is. Het is helemaal niet waar dat er niets zekerder is dan de dood. Dat is alweer zo'n moment waarin wij door het evangelie worden opgeschrikt. Waarin de gedachten die we zomaar uitspreken, waarin die doorbroken worden. Het evangelie zegt heel duidelijk, er is niets zekerder van de wederkomst van Christus. En degenen die dan nog leven zullen als hij komt, zullen de dood niet zien, maar in een punt des tijds veranderd worden. Daar hebt u het al. Het is niet waar dat er niet zekerder is dan de dood. Dus zo'n uitspraak die mensen van elkaar overnemen en dan in die cirkels blijven rondlopen, met zichzelf blijven rondlopen en zeggen, ja, het einde is de dood. Het wordt nog erger, om ook dat moment goed te ontdekken, hoe diep dat zit. Het wordt nog erger als wij in die ijdele levenswandel achter elkaar gaan aanlopen. Dan wordt het helemaal donker, dan gaan wij namelijk andere mensen navolgen. Soms kiezen we iemand uit van wie we denken, ja, dat is iemand die heeft een levenswandel, dat zou ik ook zo willen. En dan gaan we daar achterna lopen. En dat kan een hele tijd in ons leven zo doorgaan. Dat we geloven, dat is een kind van God die een levenswandel kent, die ik zo graag zou willen navolgen. Of wij lezen de bekeringsgeschiedenis en komen tot bladzij 6 of 7 en kunnen het zo ver volgen. Weet u, al deze dingen die we herkennen, worden door Petrus als volgt beschreven. Hij zegt, dat is nu de ijdele wandeling die u van de vaderen is overgeleverd. Het klinkt onnoemelijk scherp, maar het is het volle liefdewoord van het evangelie. Dat is nu de ijdele wandeling, de lege wandeling die van de vaderen, van onze voorvaderen, ons is overgeleverd. Jongens en meisjes, jullie krijgen van huis uit? Nee. Vanuit de kerk? Nee. De weg voor het leven. De Heer Jezus is de weg. Toch kan soms ineens er iets anders tussen komen. Dat ineens wij een mens gaan volgen. Of een bepaalde traditie. Of iets wat we ineens zien met onze ogen en waarvan we zeggen, dat is het leven wat ik zou willen leven. Onthoud dan dat apostel Petrus het woordje ijdel gebruikt. Leeg is niets. Het is een zeepbel die uit elkaar gaat. En als we ouder worden, gaan we dat steeds dieper ontdekken. Wij spreken met liefde over traditie en over dingen die in de geslachten worden doorgegeven, zoals onder het volk Israël. Maar tegelijk met ouder worden gaan we ervaren hoe dat nou juist niet de grond van ons leven kan zijn. Dat juist niet wat van onze vaderen ons is overgeleverd een grond is om op te staan en een weg om in te gaan. Wij worden persoonlijk daaruit gehaald door het woord van het evangelie om te komen tot de vrijheid van de kinderen Gods. Niets in die ijdele wandeling in cirkels te blijven rondlopen en steeds weer jezelf tegen te komen, maar werkelijk een weg. En nu breekt onze tekst als een zonnestraal door de wolken, als een raam wat in de vroege morgen wordt opengeworpen aan donkere nacht. Wetende, zegt de apostel, dat gij verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is. Verlost, niet door vergankelijke dingen, zilver of goud. Verlost. Het woord verlost hier in het Grieks is het woord wat gebruikt wordt voor het loskopen van bijvoorbeeld slaven uit hun slavernij. Verlossing betekent dus hier dat een prijs wordt betaald om die slaaf uit zijn slavernij los te kopen. Die ijdele wandeling is dus eigenlijk de slavernij. Een knellend leven, een benauwd leven, een drukkend leven, steeds in cirkels rond te gaan. De slaaf in de oudheid kon worden vrijgekocht met een som geld, zilver of goud. Een hoog bedrag dat soms aan een godheid in de tempel werd betaald. De slaaf werd dan in wezen eigendom van de godheid en deze liet hem in vrijheid heen gaan. Het gaat dus om verlossing in de zin van loskopen, bevrijden uit slavernij of gevangenschap. Christen is losgekocht uit de gevangenschap van zijn ijdele wandeling. En dan begint die weg zich al af te tekenen. De gemeente gaat onderweg. Ze loopt niet rond in kringen. Ze zucht niet onder lasten. We zien een weg zich aftekenen. Verlost. Verlost. Vrijgekocht. Met een prijs. Maar niet door vergankelijke dingen zoals zilver of goud. Heel merkwaardig. Luister goed. Zilver en goud worden hier door Petrus gerekend tot de vergankelijke dingen. Goed, tot ons doordringen. Zilver en goud zijn in ons oog, in ons spraakgebruik, zo ongeveer de meest duurzame dingen ter wereld. Waardevaste beleggingen. Voor de apostel van Christus zijn dit vergankelijke dingen, die hij stelt tegenover de onvergankelijke. En dat heeft Petrus in zijn brief meer als een beslissende tegenstelling. Zelfs zilver en goud worden gerekend tot de vergankelijke dingen. Zilver en goud bevrijden ons niet uit onze ijdele wandel. Met geld gaan veel deuren in deze wereld voor ons open, maar niet de deur naar de werkelijke vrijheid. En dat is, gemeente, het evangelie op deze zondagmorgen. Het kan zijn dat het ineens als een zonnestraal ons hart treft. Alsof het voor het eerst is. Het kan ook opnieuw zijn. En dan mag het even nieuw zijn en wonderbaar. Om dit te horen, dat er een bevrijding is voor mensen. Een bevrijding uit die ijdele wandeling. Waarin je zo wanhopig probeert om op een weg te komen die naar een echt doel voert in je leven. Maar waarin je steeds moet zeggen, ik ben weer bij hetzelfde punt uitgekomen. Ik kom niet verder. De vrijheid van de kinderen Gods. Losgekocht. Uit die slavernij. Met een prijs. En die prijs. Die mogen wij nu als dienaar van Christus u noemen. En daarin Christus zelf. U verkondigen. Welk is de prijs geweest? Niet door zilver of goud. Vergankelijke dingen. Waardoor het dierbaar bloed. Het kostbaar bloed als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Bloed. Een Joods kind begrijpt onmiddellijk wat hier bedoeld is. Onze kinderen, voor hen is het veel moeilijker. Wat wordt hier met bloed bedoeld? Bloed is in de Bijbel het leven. In het bloed zit eigenlijk het leven. Als het bloed uit het lichaam vloeit, vloeit het leven eruit. Als iemand de prijs van zijn bloed betaalt, betaalt hij met de prijs van zijn leven. Wanneer iemand een ander vrijkoopt, met de prijs van zijn bloed, geeft hij de prijs van zijn eigen leven. Het kostbare bloed van Christus. En dit is in deze wereld de hoogste prijs. Laten wij dit hoog houden boven zilver of goud, boven alles wat voor ons waarde heeft. Het bloed van het Lam van God. Daarmee zijn we gekomen tot het offer van Christus. Dat aan heel ons leven, aan alle geschenken die we ook elke dag weer ontvangen, dit offer van het bloed ten grondslag ligt. Zoals we op dankdag en biddag ook tot onze kinderen zeggen, denk eens aan het brood op tafel. Voor dat brood is nodig geweest het sterven van die graankorrel in de akker. En als je erover nadenkt, wordt heel het leven één verwondering. Want dan ga je ontdekken dat alles wat leven eigenlijk uit de dood is ontsprongen. Zonder het offer. Dat geeft een nieuw licht over heel het leven, over de kleinste dingen. Dat het offer van de Heer Jezus ten grondslag ligt aan ons leven. Dat het kruis van Golgotha in deze wereld stond en dat daarom de aarde, de vruchten en het gewas afstaan. En dan zien we het voor ons. Het bloed van Christus als het paaslam. En dat paaslam, dat moest volkomen zijn, daarom mocht geen gebrek kleven. Petrus zegt het met twee woorden. Dit lam mag zijn onbestroffelijk en onbevlekt. Zo was het offerlam onder Israël. Onbestraffelijk. Dat betekent, zo is Christus als het lam van God van binnenuit. In zichzelf heeft hij geen gebrek. En op Golgotha wordt het lam opengelegd. Het wordt immers geslacht. De ingewanden van het lam worden zichtbaar. En de ingewanden in het Hebreeuws, dat betekent het diepste, het wezenlijke. Wat is daar te zien? Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Zie, ik kom, heeft de Zoon gezegd. En zo gaat hij ter slachting, zo doet hij zijn mond niet open en zo is hij onbestraffelijk. Dat wil zeggen, geen zonde heeft hij gekend van binnenuit. Dat bracht hij mee vanuit de eeuwigheid bij zijn Vader. Als de eeuwige Zoon van God. Hij draagt de heilige, reine wil van de eeuwige Vader in zich. En daarin heeft de Zoon een doel voor ogen. Een wandel gericht op een doel, namelijk het koninkrijk van zijn Vader. De nieuwe schepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En tegelijk is dit lam ook onbevlekt. En dat geldt dan meer de buitenkant. Als we dit lam zien, heeft zich geen enkele vlek gehecht aan Christus. Geen verzoeking die ooit op aarde van buitenaf tot hem kwam, heeft zich zo aan hem kunnen hechten, dat er een vlek van de zonde gezien werd op zijn leven. Geen vlek aan dit lam. Niets wat verontreinigt, niets wat Gods heilige wet schond, kon zich ooit hechten aan dit lam. En dit heeft hij op aarde geleerd, deze gehoorzaamheid, uit hetgeen hij heeft geleden. En dit beiden, gemeente, maakt het bloed van dit lam zo kostbaar, dit onbestraffelijk en onbevlekt zijn. Daarmee is het volkomen lam, zonder vlek of rimpel, zonder zonde. Daarom kon het, beladen met de zonde van de wereld, ook de prijs betalen, die van dit reine bloed. Het bloed van het leven dat dan volkomen wordt teruggegeven aan God de Vader. Wij brengen wel eens een offer, Paulus spreekt in de Romeinenbrief er ook over, dat iemand wellicht zijn leven zal geven voor een ander. Maar hier gebeurt het eigenlijk. Het uitstorten van het leven voor God. Het volle, reine, zuivere leven in het bloed van het lam. En daar is het eigenlijke gebeurd waarop de eeuwen gewacht hebben sinds het paradijs. Wij komen niet verder dan tot aan de voet van de heuvel Golgotha. Zo wordt het ons verkondigd in de kruiswoorden. Dit ontzagwekkend. Dat hier God de Vader eindelijk terug ontvangt wat wij mensen sinds het paradijs hem altijd hebben onthouden, namelijk dat we ons leven, ons bloed, ons totale, volle leven hebben uitgestort in de liefde voor God en onze naaste. Daar spreekt het bloed de taal van het leven en de verzoening. En we zien dit lam wegdragen in onze plaats, de last van onze schouders en van ons leven. Straf die ons de vrede aanbrengt, is op hem. Want ach, weet u, je kunt de zonde wel aanwijzen en de zonde wel prediken, maar er gebeurt er nooit iets. Want als wij de zonde aanwijzen en zelfs met name noemen, 1000 keer blijven die zonden precies liggen waar ze liggen. Dat is ook het wanhopige, als in de prediking niet Christus centraal staat. De zonden worden wel aangewezen, maar ze veranderen niet. Ze blijven gewoon liggen waar ze liggen. We gaan ermee terug naar huis. En daarom onze volle aandacht, ons hart en leven voor dit wonderbaar geheimnis. Wanneer op Golgotha het bloed wordt gegeven, dan gebeurt er iets met de mens Jezus Christus. Dan gebeurt er ook iets in het hart van God. Dan gebeurt er ook iets met de zonde. Ze worden aangewezen, maar ze blijven niet liggen waar ze liggen. ze worden weggedragen door het Lam van God. Hier gebeurt iets. Stroom van beweging is er op aarde, zogenaamd naar God toe. Er is een levenswandel, maar ze is ijdel. Er gebeurt eigenlijk niets. De apostel zegt, als je het mensenleven wil beschrijven, het is die cirkel. Er schijnt zoveel te gebeuren. En de mensen maken zich zo druk. Maar er gebeurt eigenlijk niets als je goed ziet. Want je komt weer bij hetzelfde punt terug. Ijdel en leeg. De zonden blijven liggen waar ze liggen. En dat betekent dat ons leven ook in een steeds kleiner kringetje gaat draaien. En onze zonden, niemand neemt ze weg. En dat maakt het alles zo ijdel. En dat is waarom het ons zo aanvliegt. Ook als je jong bent en heel dat leven nog voor je ziet, die toekomst voor je ziet. Dat je denkt, kan ik er doorheen zien? Heeft het zin? Is er een doel? Heeft het zin om mee in te zetten? Is er een echt doel in het leven om naartoe te leven, om op af te mogen gaan? Er gebeurt nooit iets. Niet echt iets. Totdat in deze wereld er een Lam komt, het Lam van God op een dag. En wij dit Lam mogen volgen waar het ook heen gaat en waar gaat het heen. Het wordt de slachting geleid. En we gaan het volgen. Eerst horen we hem als profeet het onderwijs geven aan gaande God. Dan horen wij hem verkondigen het koninkrijk van zijn vader. Maar voordat wij tot volle diepte zijn gekomen, doet hij zijn mond dicht en wordt hij de slachting geleid. En zien we hem in de gestalte van de priester en van het Lam in één. En horen wij de taal van het bloed. Dan gebeurt er iets. Dan, gemeente, gebeurt er iets tussen hemel en aarde waarop de eeuwen gewacht hebben. Laten we onszelf vergeten en niet aan onszelf denken en met onszelf bezig zijn. Daar gebeurt het. Het wordt stil. Stil onder een gesloten hemel. Het wordt 3 uren stil en donker. En daar wordt het bloed van het Lam Gods uitgestort. En daar begint het te spreken. Dat is een taal geweest, zo vol van kracht, vol beweging der liefde, dat het de gesloten hemel heeft opengebroken vanaf de aarde, van onderuit. God de Vader kan niet onbewogen blijven. En hij stort uit op de stroom van dit bloed, op deze stroom van ongerechtigheden, die hier in dit Lam van God zijn samengestroomd, op dit ene vloekhout tussen hemel en aarde. Hij stort uit alle heilige toorn, alle goddelijke gerechtigheid. Dat betekent vuur en donder en bliksem. Dat is oordeel, en dat is gerechtigheid. Dat is aardbeving, en dat is siddering. Dat is de beweging van de heilige toorn Gods tegen de zon. Voordat wij komen tot die diepte, bij onszelf zouden bedenken onze zonden en vervloeking, horen wij dat de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die aan zijn eigen lieve zoon heeft gestraft. En dat is de stilte, de eeuwige stilte, waarin het bloed spreekt, reine offerbloed, het volkomen leven. De stilte van de verzoening waarin de Vader dit offer aanneemt en de prijs wordt betaald. De prijs om ons en onze kinderen los te kopen uit die verschrikkelijke ijdele wandeling onder Gods hemel, waarin de vogels ons in de vroege morgen nog moeten voorgaan in het aanheffen van het loflied en het bezingen van het doel van het leven, namelijk eren zijn God in de hoogte. Prijs van het kostbaar bloed van het Lam. Kostbaar. Omdat het het Lam van God zelf is. Van het vaderhart van God zelf losgescheurd. Dan beginnen wij te stamelen. We raken ook geheel ontzet hierdoor. Wie heeft in deze uren de Vader in de hemel getroost? Als hij zo niet zijn enig geboren zoon maar de hemel hoog en de hemel tergende berg van menselijke ongerechtigheid daarbij inziet. Ons aller ongerechtigheid is aangeloofd. lopen op dit ene land. En toen heeft God afgerekend met de zonde. De prijs is daarom zo hoog. Ver boven zilver of goud op de meest kostbare, maar vergankelijke dingen. Omdat dit lam, gemeente, het enig kind van de Vader is. God heeft alles gegeven. Is dat ooit op ons hart doorgedrongen? God hield niets achter. Heel het Oude Testament doorspreekt Hij. Hij geeft veel. In de volheid des tijds geeft Hij zichzelf. Alles. Daar staan we nu. Daar zitten we nu. Wij leven voor het aangezicht van die God die alles gaf. Wij leven van de gevende God, de kostbare prijs van het bloed van Christus. Dan is Hij Vader, zoals de meest liefhebbende aardse vader daarvan nog maar een zeer zwak beeld kan vertonen. Deze Vader, deze Zoon. Daarom is de prijs zo hoog en zo kostbaar. Wanneer wij mensen, u en ik, onder Gods hemel geboren, losgekocht worden uit onze gevangenschap, uit onze ijdele wanden. Daarom noemt de kerk dit lam Here, Kyrios, Here, omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met Zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft, en ons al zo zich tot een eigendom heeft gemaakt. Gemeente, dit is het woord van deze morgen, dit is de tekst, dit is het evangelie, en waar gaan wij nu van uit in ons leven? Petrus zegt, wetende dat gij verlost zijt, even verderop, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar het onvergankelijk staat. Waar gaan wij van uit in ons leven? En dan krijgen we die eigenlijke levensstrijd van, laten we het zo zeggen, mogen wij nu zo ook deze morgen van dit woord uitgaan zoals het hier staat? Mag ik vanaf deze plaats de woorden van Petrus letterlijk overnemen en zeggen, gemeente, wetende dat gij verlost zijt uit uw eigen wandeling, dat gij wedergeboren zijt. Mogen we daarvan uitgaan? Ja? Ten volle in de verkondiging van het evangelie, vanuit de belofte van het verbond. Daarvoor zijn we vanmorgen ook als jonge mensen immers in de kerk gekomen. We zijn gekomen om te horen wat ons leven is, om dat te verstaan, om te beseffen, om het onder woorden gebracht te horen van, in dat beeld van die wandelaar, dat rondlopen in die cirkel, dat zuchten onder die last, om te horen van, als de zonden zo worden aangewezen, dan blijven ze liggen waar ze liggen. Dan gaan wij zelf ermee terug naar huis, om te horen, gij zijt verlost. In de belofte van Gods verbond klinkt u zo het bevrijdend woord in de oren. Een kind begint aan een wandeling, zoals wij ook in de vakantie hebben gedaan en u ook. Dat is het doel, daar gaan we naartoe. We nemen niets meer mee dan nodig is, geen onnodige last, ziet u voor u. En dan wandelen we als een kind in blijheid, genietend van Gods schepping, van al wat God gemaakt heeft en zeer goed is. Ja, zo. Zo wil de apostel ons het aan het hart leggen. Zo ziet hij ons aan met ogen die de opstanding van Christus gezien hebben. Zo ziet hij ons aan en zegt, hebt u nu verstaan wat het is, die ijdele wandeling? Dat de mens nooit verder komt, buiten het geloof in Christus om. Dat hij wel de zonden ziet aangewezen, maar die zonden blijven daar gewoon liggen en ze groeien aan. Een mens komt daar nooit verder mee. Dan ziet de apostel ons aan en zegt, wetende dat gij verlost zijt uit uw ijdele wandeling. En dat is het eigenlijke leven, gemeente, waar God de Vader zijn welbehagen in heeft. Dat wij het doel dat Hij ons voor ogen heeft gesteld, voor ogen mogen zien. Ik weet in gesprekken met name ook veel jonge mensen, en iedereen weet dat wel, hoe het aangrijpende van onze tijd met name is, dat steeds weer opnieuw, bijna dagelijks, ons in de oren wordt gefluisterd of hard wordt geroepen, dat er eigenlijk geen toekomst is voor ons nog in deze wereld. Door die immense problemen van bewapening, van verontreiniging, van energieproblemen, van haat en geweld. En als je dat steeds hoort klinken in de oren, dat gaat op het laatst als het ware als een zware steen op je ziel liggen. En je kunt geen adem meer halen. En het ergste van alles, de zin van het leven, het doel van het leven, wordt in duisternis gevuld. Daarom het woord van Christus zelf tot jonge mensen, kinderen en ouderen, vaders en moeders, grootouders, om deze dromen te dromen en deze gezichten te zien. In deze wereld die zo gesloten kan zitten, zegt de apostel Petrus, wetende. Dat weet je toch, mijn kind. Dat is een heel diep weten. Dat is het weten van het hart. Natuurlijk niet alleen van het verstand. Het weten van het hart. Van de ziel. Dat is het weten van de liefde. Dat is het weten van het kind dat de stem van de Vader gehoord heeft. Verlost. Losgekocht. Bevrijd van het verleden. Die immense strijd. Als je een mens ziet worstelen onder zijn verleden. Als hij het evangelie niet kan geloven en ook niet wil geloven. Als hij eerst zelf wil klaarkomen met zijn verleden. Als je hem dan ziet worstelen hoe hij zich probeert er onderuit te brengen en het niet gelukt. En hoe dan opnieuw zo'n zware last hem neerdrukt. Die worsteling waar we nooit mee zullen klaarkomen. Tegen zulke mensen is het gezegd. Wetende dat gij verlost zijt. Tegen een kind dat in zonde ontvangen is en geboren. Maar dat kind wordt gedankt in de dienst. Dat gij ons en onze kinderen tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wat is immers het teken en het bewijs dat wij zo kinderen van God mogen zijn? Het bewijs, het teken en zegel is de heilige doop en er is geen ander. Ook. Al klinkt dit zo samengevat, zo eenvoudig dat het ongelooflijk is, is het toch de diepe waarheid. Want daar zullen we ons leven in de strijd, in het strijdperk van het leven op terugzinken. Dat wij voor het eerst in de kerk zijn gekomen en gedragen werden. En ook het einde van ons leven, dat we weer gedragen zullen worden. En dat daartussen de mens zich beweegt, elke dag opnieuw, in een ijdele wandeling. De vrede, de vrijheid, de rust, de blijdschap, de liefde, is hierin gelegen. Dat we neerzinken op het ene werk dat volbracht is. In het geloof, in het ene volbrachte werk van Christus. In de prijs die betaald is. Geen zilver, geen goud. Het meest kostbare wat we met onze ogen kunnen zien. De hoogste prijs van God zelf uit zijn vaderhart voortgekomen. Gemeente, laten wij toch dit bloed van Christus hoog houden boven alle dingen. Laten we daarvan spreken en zingen. Laten we met elkaar daarover spreken. Laat dat het hart van de gemeente vormen. De kern van onze blijdschap. Het bloed van het Lam van God, de hoogste prijs. En vanuit dit geloof, zoals onder de as er nog een kleine vonk had in overgebleven, wordt de hoop aangewakkerd. En de hoop is het die doet leven. Als er geen hoop is, is er geen leven. En de hoop, daarvan spreekt Petrus, wedergeboren, op een levende hoop. We zien het doel voor ogen, op de weg waarop we gebracht zijn. Daartussen wordt gegeven het Godsgeheim van de liefde. Tussen geloof en hoop is er de liefde. Wij zien in een vroege lentemorgen een kind wandelen. Een kind dat geen lasten op de schouders draagt. Dat weet waar het naartoe gaat. Dat de vogels hoort zingen. En dat geniet van heel Gods goede schepping. De zevende dag. Toen God al wat hij gemaakt had zag. En ziet, het was zeer goed. Dat is hetgene waarin onze hemelse Vader zich verheugen wil. Om te wandelen op weg naar zijn eeuwig koninkrijk. Verlost bij die ijdele wandeling die ons van de Vaderen is overgeleverd. Christus, een onbestraffelijk en onbevlekt land. Dewelke wel voorgekend geweest is voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Geloofd zij Christus in eeuwigheid. Amen. Psalm 116, we zingen vers 4 en 5. Het vierde en het vijfde vers uit de 116e psalm. Laat ons samen danken en bidden. Groot en heilig God, uw naam roepen wij samen aan in dankzegging. De dank en lof komt u toe, u alleen. Gij hebt in het dodelijkst tijdsgewricht onze ziel gered en onze tranen willen drogen. Gij hebt toen het voor ons te laat was geworden en de eeuwige nacht over ons leven was gekomen, uw Zoon gezonden. O, laat ons allen doortrokken en doordrongen zijn van dit eeuwig evangelie. Heere, laten wij het niet over onszelf hebben, maar over u en uw Zoon, en dat door uw Heilige Geest. Laat ons leven vol zijn van het doel dat we ons voor ogen stelden, met name in het laatste Bijbelboek, zodat we wandelen, bevrijd en verlost. Geef ons geen onnodige lasten, dat we daaronder zouden zuchten, maar wil door uw Heilige Geest ons elke dag opnieuw doen zien wie de last der wereld heeft gedragen. We danken u voor deze dienst, dat we weer met de gemeente hier mochten samen zijn, dat we met onze kinderen in uw huis kwamen, tussen de dagen van ons werk, de dagen van onze vakantie. We danken u voor uw bewarende hand, dat u ons gezondheid en leven en eten en drinken geeft. Deze morgen danken we u ook in het midden van de gemeente, met name voor onze broeder, dat gij hem voor zijn gezin, voor onze gemeente gespaard hebt. In zo'n moment waarin het leven zo teer, zo broos, zo ten dode kan zijn opgeschreven, dan zijn we ontkomen als in een wonder van uw hand. En daarvoor loven en prijzen wij uw naam. En geeft ons opnieuw het leven als een nieuw geschenk. Wil met hem zijn, zijn gezin en met ons allen. U bidden wij voor allen die door diepe wegen gaan. We dragen onze zieken aan u op. Hen die in rouw en verdriet, in strijd, in moeite hun levensweg zoeken. O God, God van verlossing en vrede, God van het leven en van het licht, verdrijf de donkere nacht met de zon der gerechtigheid, uw lieve Zoon. En laat alle werken van de vorm der duisternis verdreven en verbroken zijn in ons midden. Zo bidden wij u voor uw ganse gemeente, die overal in deze wereld mag samenkomen, op uw dag, rondom uw woord. We bidden u voor hen die vervolging lijden om het geloof, maar evenzeer voor hen die de vervolging uitoefenen. Wij bidden u voor uw volk Israël, maar evenzeer voor de Arabische volken en alle volken ter wereld, voor wie gij uw Zoon hebt willen geven, het ene volkomen offer. U bidden wij voor allen die regeren, die in het ambt zijn gesteld van overheid. Schenk hen dat zij dienen kunnen in de vreze van uw naam en daarin in de taal van het offer en van verzoening het welzijn zoeken voor land en volk. Schenk vrede tussen de volkeren, een vrede waarin de ruimte van het evangelie mag zijn en waarin het woord van u mag doorklinken, ook op het veld van de zending. Wij bidden u nu voor allen die van ons uitgingen, maar ook voor de zending in eigen land. O God, dat gij toch al die geslotenheid en al die gebrokenheid overwint, door de alles overwinnende opstandingskracht van uw Zoon. U bidden wij voor ons persoonlijk leven, dat het een verlost leven mag zijn, dat wij weten wie de last heeft gedragen en dat we dan ook onze blijdschap mogen uiten. Dat we dan ook als een kind mogen stralen van vreugde. Dat we dan ook aan uw hand mogen wandelen, de toekomst tegemoet die gij hebt aangewezen in uw Zoon. Daarvoor mogen we u danken boven alle dingen. Dat niet de duisternis het laatste woord heeft, maar het licht en het leven en de liefde. Heere, laat ons nu verblijd van hier gaan. Laat ons dankbaar zijn als een kind dat het hart van de Vader heeft geopend gezien. En weet dat de Vader het beste voor heeft. Hij alleen. Groot zijt gij, o God, en zeer te prijzen. Wij schuilen voor uw aangezicht, samen in de woorden die uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons loflied gemeente op Psalm 147, het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Psalm 147, het 10e vers. Gemeente, wij openen elkaar vanavond in de dienst van 7:00 weer rond het woord van God te mogen ontmoeten. We wensen u allen ook als u uw vakantie in Epe doorbrengt, ook vanuit het midden van de gemeente van Christus, een goede en gezegende tijd toe. Met name denken we ook aan de jonge mensen uit huizen in ons midden. We hopen dat jullie hier in onze gemeente een goede tijd hebben waarin het doel van het leven opnieuw zichtbaar mag worden. Gaat nu allen heen naar uw huizen in vrede. Draag daarbij allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.